weer terug die vragen. Beantwoord is goed hoor.
Dat laatste, voorzitter, kan ik u niet garanderen. Als de vragensteller het goed vindt, pak ik alle dubbelgestelde vragen toch maar één keer in het antwoord. Want ik heb een heleboel vragen over dezelfde onderwerpen, dus die pak ik hem even samen. Dan zijn iets andere gesteld, maar dan komen we hetzelfde neer. De uitvoeringsregels, welke invloed heeft u daar nog op? Wij hebben, en daar heeft u ook de presentatie van gekregen, met u als raad bij elkaar gezeten in een aparte sessie voordat de verordeningen überhaupt de routing zijn gegaan van luister, dit zijn de verordeningen, daar hangen nu deze beleidsregels onder. Vanaf januari krijgen we een andere wet en regelgeving. En wij willen met u bespreken, wat vindt u van de richting die wij geven aan de beleidsregels die wij in januari invoeren. Nou, daar hebben we een discussie over gehad. Daar kwam ook die 25 euro die wij moesten afschaffen van die kindregeling. Die schoolregeling kwam aan de orde. Daar hebben we door gehad om die toe te voegen aan de oranje kaart, 155 euro. Of stichting Jaren Job, daar hebben we de discussie over gevoerd. Ik hoor u nog zeggen, krijgen drie kinderen in de klas, krijgen hetzelfde om uit te delen. Weet ze ook allemaal dat ze in de bijstand zitten. Dus daar hebben we het wel over die beleidsregels gehad. En daar heeft u ook aangegeven van, nou, wij vinden dat dat op een bepaalde manier zou moeten. En daar hebben wij de discussie met elkaar over kunnen voeren. Dat beleidsregels op een andere manier worden vastgesteld dan verordeningen, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal de wet en regelgeving zoals die op tafel ligt. En die bepalen wij niet, die worden landelijk bepaald. Wat we wel hebben aangegeven, dat hebben we toen ook al in dat overleg aangegeven, dat wij in ieder geval uw op- en aanmerkingen gaan meenemen in de beleidsregels. En dat we die beleidsregels ter inzage leggen bij de Griffie op het moment dat ze vastgesteld zijn. Dus dan kun je ze altijd controleren. En als daar dan iets anders in staat dan wat we met elkaar besproken hebben, dan hebben we een discussie met elkaar. En dan kan er nog een interpretatieverschil zijn, maar dan hebben we binnen een week aangepast, binnen twee weken. Dus daar zit echt geen knelpunt. Je moet dat ook op die manier doen, want zou er dadelijk een aanpassing nodig zijn omdat wij in de participatiewet iets niet voorzien hebben, dan kun je wel binnen de DB binnen twee weken aanpassen. En dat is in ieder geval het voordeel, dat je het heel snel aangepast hebt. U gaf ook aan, de SMO-raad, dat mag niet individueel. In de verordening staat, even kijken, dat is de aanpassing, hè? Want de WMO-raad die mag niet op cliëntniveau adviseren. Dat klopt, dat is zodanig. Maar ze hebben dat geschreven vanuit de SMO-raad. Maar ja, penvoerder was de heer Houkens van de WMO-raad. Dus hij heeft die geschreven vanuit zijn achtergrond als WMO-raad. Maar in de verordening staat, dat is de aanpassing, het letterlijke tekst. Aanvullend op de adviesfunctie van de SMO-raad kan ten aanzien van de thema's werk en inkomen en ook cliëntondersteuning plaatsvinden. Bijvoorbeeld door middel van spreekuren. Deze taak komt voort uit de werkwijze van de cliëntenraad WWB en WSW tot 2015... In beperkte mate kan deze werkwijze worden voortgezet in de nieuwe adviesraad. Dus daar zit gewoon, want we hebben van tevoren gezegd, het gaat op in één raad, maar die twee onderdelen die blijven wel, dat zijn cliëntenraden. En daar blijven ze ook op die manier. Dus daar is, geef aan fictief of reële budgetten. Nou, we hebben dat aangegeven. Kijk, het participatiebudget bestaat nu uit WSW-gelden, die wij doorstorten naar WSDL, en reïntegratiebudgetten. Dat is één ongedeeld budget dat wij krijgen. Wij trekken dat uit elkaar en wij noemen dat een fictief WSW-budget en een fictief reïntegratiebudget, omdat dat formeel niet meer bestaat. Maar wij oormerken dat nog wel voor de doelgroep WSW en voor de doelgroep reïntegratie. Vandaar dat daar fictief staat. Dat zijn gewoon reële budgetten, concrete budgetten, maar omdat wij ze uit elkaar trekken, wat eigenlijk formeel niet kan, omdat je ze zo niet meer krijgt, heet het bij ons fictief. Dat is het enige wat erin zit. Parkstad ISD, daar ben ik geen voorstander van. Maar dat is uw mening. Maar je zit wel nog altijd met je lokale verantwoordelijkheid. Ik hoor u altijd roepen, nog meer GR. We hebben daar helemaal niks mee te zeggen. Ik denk als je een Parkstad ISD krijgt, dan heb je helemaal geen inbreng meer. Nu binnen ISD Bol denk ik dat we nog allemaal een redelijke stem hebben als Brunsum, Onderbank en Landgraaf. En kunnen we daar ook nog wat zaken voor de raad klaarspelen. Als je een ISD hebt van 8 sociale diensten, dan heb je daar totaal geen zeggenschap meer in. Dat is mijn optiek. En zolang wij als gemeente Brunsum ook verantwoordelijk blijven en ook in ieder geval aan u de verantwoording moeten afleggen in de raad over minimaal regelingen, over uitstroomcijfers. En dat moet ik blijven doen op basis van een organisatie die op afstand staat, waar ik totaal geen invloed meer in heb als eenling in een organisatie van 8 gemeentes. Ja, dan zie ik de discussie al komen. En ik ga daar liever niet in mee. Dat is niet mijn eerste voorkeur. Dan gaf u aan de visie van de kindregeling, wat dat is. Hè. Volgens mij is dat nog altijd dezelfde. Dat kinderen niet de dupe mogen worden van het feit dat hun ouders in de bijstand zitten. Of langdurig een laag inkomen moeten rondkomen. En dat kinderen moeten kunnen blijven participeren. Dat is niet veranderd. Pagina 5, zei u in 2015 komt een nieuw beleidsplan. Hoe kunnen we dat blijven volgen? Nou, wij komen daarmee naar uw raad en wij gaan daarmee, om dat te kunnen maken, gaan wij met u in overleg. Zoals we dat in eerder jaar ook hebben gedaan met meerjarenbeleidsplan van EasyBall 2011-2014. Dus ja, hoe kunnen we dat volgen? Sterker nog, u bent er onderdeel van. Dus als u dat op die manier kunt volgen, denk ik dat we u ook in stelling hebben gebracht om daar wat van te vinden. Dan heb ik wat opgeschreven, dat kan ik niet meer lezen. Dus ja, dan kan ik ook geen antwoord geven.
Wat moest het er rood uitgelopen?
Aanpassingen, veranderingen. P5.
Wat is dat een oplossing?
Oh. Ja, maar even als nou vragen stelt, ja. Ik ben ermee eens. Ja. Nee, maar het is aanpassingen, verordeningen, dat is het.
Bij de komst van de bestuursdienst.
Oh zo, ja, als bij de komst, dat is het, ja. Nee, bij de komst van de bestuursdienst moeten we sowieso de verordeningen aanpassen. Dus, want het is nu gemeente Brunsum, ISD Bol. Dat zijn twee organen die dadelijk op een andere manier vormgegeven worden. Dat kun je nu nog niet doen. Dat gaat niet, dus we moeten die sowieso aanpassen. Maar er komen nog wel meer aanpassingen van dat soort van textuele aard rond die periode. Dus, even kijken, waar doen we de diagnose? Dat is wat, hè? Oh, die pakketje. Ja, dan moet je dat hele pakketje even pakken. Dan doe maar. Nee, maar dat waren 6 vragen die uiteindelijk allemaal tellen.
Die allemaal gingen over toegang, diagnose en loonwaarde. Want
daar werd ook in dat een stuk over het arbeidsmarktbeleid aan gerefereerd. Daar hebben we ook de vragen over naar vermogen en maatwerk mee te maken. Wij werken bij EasyBall al een paar jaar met de methodiek van Darius. Dit jaar bij de pilot participatiewet doen we ook voor iedereen moet iedereen de wegwijzer invullen van Darius. En dat is ook het screeningsproject, hè. Dat is dus geen keuring. Dat is een manier om vast te stellen van wat kunnen mensen nog? Wat kunnen ze nog naar vermogen bijdragen in het kader van participatie? En dat is ook hetgeen wat we bij het screeningsproject doen. Maar goed, daar ga ik nu even niet op in. Maar in ieder geval dit jaar zijn wij sluitend. Dus voor iedere nieuwe klant vullen wij die Darius wegwijzer in. Het CQ vult die klanten Darius wegwijzer in. Dus dat is een methodiek. Dat betekent dat wij ook onze eigen consulenten gecertificeerd hebben voor die methodiek. Die worden daarin elk jaar ook getraind. Maar dat betekent ook dat wij alleen maar licenties hoeven te betalen aan de firma Darius. Dat zijn hele kleine bedragen. Dit jaar betalen we €20 per licentie. Dus per persoon die wij via die methodiek diagnosticeren. Laat ik het toch maar even diagnosticeren noemen. We zijn nu ook regionaal aan het kijken in het kader van hoe ga je de loonwaarde bepalen. Want Darius is de belangrijkste speler in het kader van loonwaardevaststelling. Willen wij graag eigenlijk hier in de Parkstad ook met Darius de loonwaarde gaan vaststellen. Maar de bedoeling is dat je dat op arbeidsmarktregio schaal met elkaar gaat afspreken. Dus dat betekent Zuid-Limburg. En daarvoor hebben we die methodiek nog steeds niet, omdat die die onderhandelingen wat moeizaam verlopen. Dus we hebben nu als Parkstad gezegd, we wachten daar niet op, want we moeten 1 januari aan de slag met de loonkostensubsidies. Dus wij gaan nu met Darius gaan we aan de slag. En hoe willen we dat doen? Eigenlijk die loonwaarde willen we op dezelfde manier doen zoals we dat nu ook met de wegwijzer doen. We willen dat zoveel mogelijk zelf doen. Nou, die kennis hebben we op dit moment niet in huis. Waar is die wel? Die is bij Wozzel. Wozzel heeft 3 personen op dit moment die gecertificeerd zijn om de loonwaarde vast te stellen middels de Darius-systematiek. Om even aan te geven, die hebben daar dan 3 uur voor nodig. En stel, wij zouden als EasyBall daar gebruik van maken van zo'n systematiek. Hè, dan moet de loonwaarde bepaald worden. Betalen wij die 3 uur dat we die persoon van Wozzel inhuren, betalen we, ik noem maar wat, €300. Het UWV vraagt op dit moment voor de loonwaardevaststelling €980. Om eens aan te geven wat je alle winst behaalt door bijvoorbeeld nu gebruik te maken van die mensen van Wozzel. Dat is het eerste plan om daar vanaf 1 januari mee te starten. Maar uiteindelijk zeggen wij, willen wij dat onze eigen mensen ook in staat moeten zijn. En niet alle mensen, hè, je zult daar specialisten in gaan krijgen. Om gewoon middels die systematiek die loonwaarde vast te stellen. En waarom doen wij dat? Wij doen ook die wegwijzer toepassen. Omdat wij willen dat inderdaad op een objectieve manier naar klanten gekeken worden. Op een objectieve manier gekeken wordt. Ja, wat is naar vermogen? Het blijft natuurlijk altijd mensenwerk. Hè? Het blijft altijd een consulent die daar uiteindelijk zijn eigen ontwikkelplan van moet maken. Maar de basis ligt bij de wegwijzer en die is ontwikkeld door TNO. Dus het is een hele objectieve manier om dat vast te stellen. Waarbij het uiteindelijk altijd natuurlijk de consulent is die verantwoordelijk is voor een trajectplan. Maar dat is in ieder geval een manier om te waarborgen dat op eenzelfde manier, zoveel mogelijk op eenzelfde manier naar die klant gekeken wordt. En dus dat is een beetje het verhaal over toegang, diagnose, loonwaarde. Wij zijn er al een tijd mee bezig om dat middels Darius te doen. En Parkstad gaat dat nu ook doen. En wij hopen dat uiteindelijk Zuid-Limburg dat ook gaat doen. De kans is groot, omdat ook Maastricht al op die manier werkt, al langer via de MTB. Alleen Sittard, Geleen, die werken daar nu nog niet mee. Vandaar dat het nog even moeizaam verloopt, denk ik. Maar uiteindelijk hoop ik dat de methodiek wordt. Maar dat we het wel zelf gaan doen. Of via Wossel gaan doen. Maar in ieder geval via onze eigen infrastructuur. En het enige wat je dan nog betaalt zijn de licentiekosten. Nu betalen we 2 tientjes. En als we straks bijvoorbeeld met heel Zuid-Limburg werken, betalen we misschien nog maar 1 tientje per persoon. Dan wordt dat ook weer goedkoper. Oh, ik moest nog even antwoorden op de euro. Het is gedeeltelijk erop gebaseerd om die stap naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Dat geldt niet voor alleenstaanden, daar heeft u gelijk in. Geldt zeker voor echtpaar. Hè. Een echtpaar heeft gewoon wettelijk minimumloon in de bijstand. En die krijgen ook nog eens bij, in dit geval Betere Buren, bijvoorbeeld 120 euro. Ja, die gaat natuurlijk niet uitstromen. Geldt ook voor alleenstaande ouders. En vergeet niet, de alleenstaande ouders, dat is toch ongeveer 1/3 van de populatie van Betere Buren. Die hebben 90% van het wettelijk minimumloon, plus allerlei kindregelingen zoals we die hier ook gehad hebben. Die worden door nog een keer ook nog die 120 euro wel vastgehouden. Maar de hoofdreden is dat de participatiepremie, want die is breder dan alleen bij Betere Buren. De participatiepremie is ook mensen die vrijwilligerswerk als maximaal haalbare doen. Dus die wordt breder ingezet. Dat die haak staat op de participatiewet. De participatiewet zegt, die verwacht dat iedereen zijn bijdrage levert. Dat iedereen het maximaal haalbare participeert in de maatschappij. En dan is het haaks om dat ook nog eens een keer met een euro per uur te gaan belonen. Dat is eigenlijk de hoofdreden waarom ook in de hele regio gekozen is om daar mee te stoppen. Waarbij ik ook nog wil vermelden dat natuurlijk nu een klein gedeelte van het bestand participeert en recht heeft op die participatiepremie. Maar wanneer wij vanuit die participatiewet iedereen dadelijk laten participeren, zou betekenen dat we ook iedereen voor elk uur dat hij participeert een euro moeten gaan betalen. Wordt er nog een onbetaalbare regeling. Dus ook daardoor, zeg ik, is door de invoering van de participatiewet die premie eigenlijk achterhaald. Vanuit de uitgangspunten van de participatiewet, maar ook vanuit de betaalbaarheid.
Maar maakt het voor u dan geen verschil of je moet strijken? Kijk, als ik koffie serveer, heb ik misschien nog een beetje plezier. Ik denk nou weer aan mezelf. Maar als ik toch, ik zag zo'n artikel, dat is bijna productiewerk.
Ja, maar dat is zoals eigenlijk de wethouder al had aangegeven, dat werk wordt niet gedaan vanwege het werk. Dat werk wordt op dat moment gedaan omdat wij denken dat dat in het kader van de ontwikkeling van die klant op dat moment een zinvolle besteding is in zijn ontwikkeling naar die arbeidsmarkt toe. Wij gaan geen mensen jarenlang laten strijken bij Betere Buren. Dat is niet de doelstelling van Betere Buren. Betere Buren is om mensen te ontwikkelen. En in een gedeelte van hun traject zullen ze dus strijken. Sommige mensen zullen na een maand strijken al toe zijn aan een volgende stap. En die volgende stap die kan wellicht op een werkervaringsplaats ook buiten Betere Buren zijn.
Ja, maar hoeveel uren werken ze dan, bijvoorbeeld?
Dat is individueel. We starten vaak met alleenstaande moeders, starten we met een heel gering aantal uren in de week. En we gaan ze helpen in het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld de kinderopvang, waardoor ze langer kunnen werken. Maar dat geldt ook voor mensen die nu in het groen moeten werken, die wanneer je 10 jaar niet gewerkt hebt en je moet gaan schoffelen. Ja, dat doe je geen 40 uur in de week. Dus dat moet ook opgebouwd worden. Dus dat is altijd individueel maatwerk, hoe lang je dat doet. En het is ook niet zo dat we mensen jarenlang laten schoffelen. Dat kan nooit het doel van een ontwikkeltraject zijn.
Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat
Wat mogelijk is voor de mensen in kwestie.
Ja, maar het gaat mij erom, het kan toch niet zo zijn dat iemand 20 uur te werk wordt gesteld per week en daardoor niks extra's krijgt?
Ja, maar wacht even. Ik maar een beetje bezwaar tegen de term te werk wordt gesteld. Want het is geen organisatie waarbij mensen te werk stellen. Het is een organisatie waarbij mensen een hand in de rug geven om zich te ontwikkelen naar een baan op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Dat is geen tewerkstelling. Ik bedoel, tewerkstelling is als ik morgen 10 man oproep en ik zeg allemaal de hal in en aan de slag. Dat noem ik tewerkstelling. Ik maak daar bezwaar tegen, want dat is niet de organisatie zoals wij Betere Buren hebben neergezet. Dat is ook niet de organisatie, in ieder geval, zo is ook niet het beleid van de gemeente richting EasyBall om zo te werk te gaan. Dus daar maak ik enigszins bezwaar tegen. Wij proberen de mensen altijd in hun kracht te zetten en de mensen te helpen naar een nieuwe toekomst. De mensen te ondersteunen, zodat ze rijp zijn voor het accepteren van hun baan op de arbeidsmarkt. Dat vind ik wat anders dan te werk stellen. Ik bedoel, dat
nou
is
ja, niet meer
vrijwillig.
Nee,
wat zeg je?
Precies.
Niet meer vrijwillig.
Het is niet meer vrijwillig, maar we roepen ook niet morgen met een megafoon door het dorp de 500 mensen zich moeten melden en allemaal de hal in bij Licom en kabelbomen bouwen.
Nee, maar
dat is echt een aanmerkelijk verschil.
Het gaat er ook om hoe mensen dat ervaren, hè? Kijk, de bedoeling en de visie van u is duidelijk, maar het gaat er ook om hoe mensen dat ervaren en wat er dus daadwerkelijk gebeurt. Ja, en dat is mijn vraag. Dus hoeveel uur werkt bijvoorbeeld iemand bij Betere Buren? En dan vind ik het niet meer dan redelijk dat als iemand 20 uur bijvoorbeeld per week werkt, dat er ook iets tegenover staat. En 1 euro per uur is dan echt niet veel.
Nee, dat is... Ik ben het met u eens als u zegt, 1 euro per uur is niet veel. Maar aan de andere kant hebben we de participatiewet die aangeeft dat iedereen voor zijn uitkering iets terug moet doen. En als wij voor 900 mensen dadelijk onder de streep 1 euro, 900 keer 120 euro per maand, keer 12 per jaar op tafel moeten leggen, dan is dat een regeling die is onbetaalbaar. En is dat ook haaks op de participatiewet, waar men sowieso vanuit de uitkeringssituatie al iets terug moet doen.
Ja, we zijn dingen dubbel aan het doen nu. Hè? Van, ja. Ik merk, die vraag is al voorbij gekomen.
Ja, dat is een politieke discussie. Ik snap het wel. Maar...
Ja, maar misschien één vraag ook daarop terugkomt. Mij lijkt ook als iemand die 20 uur al kan werken bij zo'n instelling, bij zo'n mensontwikkelbedrijf als Betere Buren. Op dat moment zit hij toch al ver in het einde van zijn traject, want dan kan hij toch ook ergens anders echt te werk gesteld worden,
als
toch?
Als er werk is.
Ja, oké, maar daar werk je natuurlijk.
Goed, ik stel voor dat we even teruggaan naar het hoofditem. En het hoofditem, dat waren de vragen van de heer Lespoir. Dus mijn vraag is, in hoeverre zijn we opgeschoten met de beantwoording van de vragen? Zijn er nog vragen? Er zijn er nog een paar. Oké.
Je hebt zo slecht geschreven, weet je. Je kunt zo snel halen, dat is een probleem niet.
Nou ja, alles wat met toegang, diagnose en loonwaarde te maken, heb ik volgens mij beantwoord.
Het is helder beantwoord, dat ik even sneller te snel.
Het erin houden.
Ik heb tijdelijke WSW-contracten, heb je nog over gehad?
Ja, dat was een...
Dat traject, dat is op loop op dit moment bij WSL, hoort wel niet bij dit onderwerp, maar het aannemen van WSW, mensen met een tijdelijk contract bij WSL, staat nou niet op de agenda. Maar dat loopt in ieder geval, mensen die daar, zoals u dat zelf aangaf in uw bewoording, op dat moment voldoen en die krijgen ook gewoon een vast contract nog. En dat loopt dit jaar. Ik krijg een maandelijkse monitoring van en dat loopt dus.
En de principiële punt erachter was de visie op de WSW. Omdat in de stukken, met name dat stuk arbeids, daar staat sterfhuisconstructie, terwijl de discussie in de raad nog niet gevoerd is. Of wie is het dan nou een sterfhuisconstructie is... Die is die gedeeltelijk, omdat is geen nieuwe instroom, maar je zou er ook nieuwe functies kunnen toevoegen. En die vraag is nog steeds niet beantwoord, naar mijn mening door de raad, terwijl ik het nu in een stukje lees. Dus als ik dadelijk instem, stel dat, stem ik dan ook in met een sterfhuis. Dat was een andere vraag.
Nee, dat is niet het geval, maar de WSW is nu eenmaal een sterfhuisconstructie, omdat er niemand instroomt.
Snap, maar de WSW, en als je taken eraan toevoegen.
Nee, dat kan, maar dat gaan we niet doen. We gaan geen nieuwe taken toevoegen. Kijk, je zou het doel, ja, daar zou je, die discussie zou je kunnen voeren. Want als je kijkt dat beschut, of in ieder geval, sorry, WSW'ers gaan uitstromen, de organisatie kleiner wordt en je daardoor een stukje extra kosten maakt in de afbouw van de organisatie, zou je daar iets mee kunnen. Daar is ook al over gesproken, maar die keuze die moet nog voorgelegd worden. Want die keuze die moet bij de WSW ook nog gemaakt worden, of wij dat wel willen bij de WSW.
Maar die discussie komen eraan.
Die discussie moet eerst nog, die zal via de WSL in de raad komen ook. Ja.
Mooi.
Daar ga ik op dit moment even van uit. Is dat niet zo, dan kunnen we hem onderling altijd voeren.
Geldkaarten.
Geldkaarten?
Geldkaarten. Twee kaarten weg, geld over. Geld, we gaan, want u zei dat cadeautje. Nee, u zei we hebben een dag over, maar ik heb besluit niet gehoord.
Dat besluit is niet genomen.
Ja, maar dat besluiten we nou toch? Dus even, waar gaat het in?
Besluiten we niet, dat is niks. Dat moet helemaal vrij.
Laat ik het zo stellen. Is de wethouder dan van plan het geld te reserveren voor dit soort aangelegenheden?
Als u het het antwoord heb ik ook net ook al gegeven.
Nee, u zei we hebben gedacht.
Wij bezuinigen, bezuinigen niet op het minimabeleid. Dat totale bedrag
dus
blijft staan.
Fijn, helder.
Ja,
vraag gesteld over hoe je nu tot eenduidigheid komt, attitude, houding, personeel, scholing.
Sorry.
Sorry. Je zei het is al laat, ik zeg ik ga het totaal opgooien.
Ja. Scholing, we hebben het over cliënten en we hebben het over een organisatie. Hoe krijgen we die organisatie, hoe ga je dat regelen? Dat daar een, en het blijft natuurlijk altijd, maar in je attitude, in je oordeel, in je politieke... Het mag alle verschillen of je VVD bent of pakt bij de sociale dienst, bij wijze van spreken. Zo zitten medewerkers ook verschillend in elkaar. Harde besluiten, hoe ga je dat? Schaven, scholen.
We zijn op dit moment bezig met, en moet de naam moet u mij even, ben even even schuldig. Maar we zijn wel bezig met het opzetten van een stuk beleid dat iedereen in ieder geval ook de klant op eenzelfde manier behandelt.
Werkvakmanschap.
Werk en vakmanschap, dat is hem. Mm-hmm. En dat traject moet ertoe leiden dat in ieder geval alle klanten op eenzelfde manier benaderd worden, bejegend worden. En is ook achteraf moet dat vastgelegd worden, dus is ook toetsbaar. Dus er kan ook aangegeven worden richting een consulent binnen EasyBall vanuit zijn leidinggevende van Lussel. Ik zie dat bij jou, terwijl anderen op een ander aggregatieniveau zitten. Dus daar wordt binnen EasyBall wel het een en ander aan gedaan. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat misschien naar de toekomst toe binnen Parkstad breed gebeurt. Maar dat kan ik niet beamen. Ik kan alleen dat doen waar ik verantwoordelijk voor ben.
EasyBall gaat het doen.
Is de bol is daarmee bezig.
Goed. Jan, voor de evaluatie schrijven die op. Dan weet ik nog niet, drie dingen niet. Monitoren voor de raad, dan weet ik niet hoe dat gaat gebeuren. Ik heb een oude reïntegratieplan gezegd van eigen kracht, waarom mogen mensen niet zelf in de voorstel komen? We hebben dat in het verleden expliciet benoemd in een verordening. Nu komt het nergens in terug. Nu staat er een hele rits, je kunt vrijwilligerswerk doen, je kunt dit, je kunt dat. Maar ik kan me voorstellen dat ik kom en ik zeg zo, hier ben ik en dit is een plan. Dat is pas eigen
Iro,
kracht, hè?
Iro, ja, ja.
Iro, ja. Kiegens, ja.
Individuele reïntegratieovereenkomst.
Ja, hoe zit dat?
Nou, in 2 jaar tijd hebben er 2 mensen gebruik van gemaakt. Dus je kunt misschien erover hebben over dat de regeling misschien niet goed was, maar
of de behoefte
hebben wij waar onze tijd.
Ja, die kun je in het geval.
Kijk, maar aan de andere kant denk ik, dat is ook logisch, hè. Als dat mensen zijn die een steuntje in de rug moeten hebben om überhaupt wel de eerste stap te maken, en dat is het overgrote deel, dan zou je inderdaad kunnen afvragen wat moeten die mensen met zo'n individueel traject en om dat zelf in te zetten.
Zou ik het anders willen stellen, dan zou je op zijn minst mensen ook tussen al die modules, dat ze wel een voorkeur kunnen uitspreken en een keuze kunnen maken. Ik vind het nogal een verschil, maar dat zal ook wel gevoelsmatig zijn. Als ik moest strijken, kreeg je nooit een goed hemd, dat speer ik je maar. Ik vind het nogal een verschil in de zin van mensontwikkelproject, in de zin van productie leveren, in de zin wat ik bedoel, commerciële dienstverlening. Of een soort vrijwilligerswerk.
Maar met een klant wordt natuurlijk altijd gezamenlijk een plan gemaakt. Hè? Als ze bij Weterburen in een 2-jarig traject gaan, dan wordt van tevoren samen met de klant, en dat tekent de klant ook voor, samen een traject opgezet. Hoe denken wij samen in die 2 jaar stappen te zetten, waardoor jij in maximaal 2 jaar naar die arbeidsmarkt kan? Daar heeft een klant natuurlijk ook zijn... inspraak in. Neem niet weg dat je natuurlijk beperkt bent door de werkzaamheden die bij Betere Buren zijn. Dat is nu eenmaal een gegeven. Maar de klant wordt daar nadrukkelijk in betrokken. En het is een gezamenlijk plan, hè, tussen de consulent en de klant. Nogmaals, hij kan niet zomaar voor alles kiezen, want ja, die mogelijkheden hebben we gewoon niet. Maar het is altijd een gezamenlijk plan waar hij ook zelf ook mee vertekent.
Ja, maar dat tekenen ken ik. Weet je, dat snap ik. Als je niet tekenen krijg je een uikje, dus ik teken ook alles. Daar gaat het niet op. Nee, als u maar begrijpt wat ik bedoel. Ik snap dat je vanavond niet een pasklaar antwoord krijgt, ook al doet iemand het licht uit. Maar laat ik het zo stellen. Als iemand een idee heeft, want dat kan wel, hè. Bijvoorbeeld, ik noem iets simpels.
ik zie mijn toekomst in het restaurantvak. Ja, maar dan bij Betere Buren niet. Want we hebben daar geen keuze. Ik zeg het, ik weet het allemaal niet, hè. Dat kan ik me voorstellen. Oké, okay, dan zou jij meer gestimuleerd kunnen worden met een beursje. Of bijscholing, et cetera. Dat zal mij worst wezen. Maar die keuze, als dat niet, als we alleen maar zeggen, we hebben strijken en wassen.
Nee, dat kan ook, hè.
Strijken en wassen. Grote frustratie.
Ja, en een dure fiets. Die zijn te duur.
Ja, goed. Inderdaad.
Wat was nou te duur?
Die fiets, maar daar in de etalage.
Ja. Een schutting bij mij is goed. Dat betaald.
Als mensen op individuele niveau maatwerk hoeven, dan gaan we daarop in. En dat is ook testen uitwijzen dat daar de man zijn kracht of de vrouw zijn haar kracht ligt, dan gaan we natuurlijk op die kant.
Dan had ik nog één en de rest. Dat de ene is gewoon die principiële van dat verwijtbaar, dat ontoerekeningsvatbaar, dat tijdelijk niet aanspreekbaar. Preventief is... Ja. Dat is de eerste die een noodkreet van de mensen.
Heb ik hem toch aangezet.
Lekker.
En die hulp aanbieden.
En nou? Gaan ik vanzelf uit?
Ja, dat geeft. Help, Nico.
Even kijken naar de afstemmingsverordening. Hè. De afstemmingsverordening gaat het om schending van verplichtingen in het kader van reïntegratie. Als iemand niet in staat is tot reïntegratie, u noemde net al, want hij is ontoerekeningsvatbaar, dan heeft hij natuurlijk ook geen arbeidsverplichting.
Nee, maar dat heb je wel. Ik moet u doorgeven.
Ja, en dan hebben we het over de bestuurlijke boete. Dan hebben we het over de bestuurlijke boete. Dat is een andere verordening. Of, dat zijn beleidsregels. En de verordening boete bij recidieven. En in die beleidsregels zit heel nadrukkelijk als iemand het niet aan te rekenen te rekenen valt. Ik pak even de beleidsregels er zelf bij.
Oh, die is er nog niet bij, ja.
Nee. Onvoorziene, ongewenste omstandigheden, de zodanige geestelijke toestand zijn allemaal redenen om vanwege verminderde verwijtbaarheid geen of een lagere boete op te leggen. Dan hebben we het over schending van de inlichtingenplicht. Dus we hebben het niet over de afstemming. Ja, en die dus de Oxopan, hoe heet dat? Op zo'n moment, als die mevrouw dat vergeet omdat ze medicatie heeft genomen en het daar helemaal niet, krijgt ze een waarschuwing, maar geen boete.
Dan is er nog één voorzitter, ondanks het alarm.
Oké, dan gaan we.
Dat is die met die. Die kinderen wat niet te eten hebben. Dus de vraag is, hier een strak voor besluit, daar niks te eten en vervolgens kom ik bij de WMO aan en kost me 3 dubbel. Hoe wordt daar nu met het college over gedacht om dat soort geld rondpompen te voorkomen?
Ja, dat zal een individuele afweging ook van de consulent moeten zijn om de hele situatie van het hele gezin daarin mee te nemen. En ja goed, in de ene geval... Per individu moeten bekijken, zul je misschien toch zeggen van nou, hè, zeker bij recidieven, nu moeten we toch die boete of die afstemming opleggen. In een ander geval zeggen van nou, er is sprake van verminderde verwijtbaarheid of die zodanige geestelijke toestand waar ik net over had.
Dan is wel ook de strafrecht natuurlijk.
Ja, maar hoe we daarmee moeten omgaan, ik denk dat we die discussie ook nog moeten voeren, want... Wij zijn dadelijk verantwoordelijk voor en jeugdzorg en AUBZ en WMO en participatiewet. Dus een besluit hier, en we zitten daar ook met één budget binnen het sociale domein. Dus het zou ook idioot zijn dat een besluit binnen de participatiewet binnen de AUBZ 5000 euro kost. Terwijl het me daar maar 300 oplevert. Maar we zullen wel moeten kijken naar de afweging moeten maken van welke straf krijgt dan iemand. Want als je misdraagt, hè, dan hoort
dat. Sanctie, maar
nee, precies, dan krijg je een sanctie.
Lees, zit er geen nuance meer in. Dat is wat ik lees.
Nou, die zit natuurlijk wel zowel bij
de
maatregel in de...
Maar misschien moet je het verhaal van die maatregel en die sanctie, moet je daar wel anders over gaan nadenken. Wat dat dan is dat niet geldelijk, maar iets anders. Maar ik heb het antwoord ook niet, hoor. Ik weet het niet.
Nou ja, ik geef het u mee, maar ook voor uw collega's van WMO, linksom of rechtsom.
Goed.
Niet een institutionele kindermishandeling doen of mensen laten zwerven.
Nee, dat is een probleem dan al niet. Zit je al in een andere wet?
Wat
niet? Ja, dan zit je toch al in een andere wet. Dat is toch de nieuwe regels die er zijn. Als dan de man huishoudelijk geweld pleegt, dan wordt die uit huis geplaatst. Ja. Blijft het gezin daar, kunnen ze een uitkering krijgen.
Ja, dat kan. Maar het geeft niet altijd zo simpel in en één is bij elkaar. Hè? Ik bedoel, als ik op sociale dienst agressief ben, wil ik niet zeggen dat ik mijn vrouw mishandel.
Goed, ik constateer in ieder geval dat de vraag die de heer Lespaar gesteld heeft, dat die beantwoord zijn. Ik heb ook begrepen van de griffier dat hij geen garantie kan geven dat het alarm niet over een aantal minuten weer opnieuw afgaat. We zitten met de formele afhandeling van deze vergadering. We hebben in wezen twee agendapunten waarvan wij als commissie moeten zeggen van ja, we vinden ze rijp dat ze doorgaan naar de raad. Dus dat is de vraag die ik nu stel. Ik krijg daarop geen tegenbericht, dus ik ga ervan uit dat dat kan. En verder telde ook voor die twee, daar zat een advies in bij dit stuk als bespreekstuk. En daar kan ik me natuurlijk alles bij voorstellen. En bij het andere stuk als A-stuk. Dus de vraag is of dat op die manier ook door kan naar de raad.
Voordat we dat besluiten, er stond wel nog één vraag ook van mij open. En ik wil hem best op een andere manier beantwoord zien. Het ging over die artikel 5 in die afstemmingsverordening. Mag voor mij ook best schriftelijk, maar daar gaat voor mij wel nog iets van discussie mee gepaard. Ja, maar dat kan misschien ook.
Maar ja, dat is een bespreekstuk, hè?
Ja, daarom. Als dat dan inderdaad nog kan, dan vind ik dat prima, inderdaad. Dan zal ik je vraag wel alsnog ook even schriftelijk doorsturen. Dan is die misschien wat duidelijker.
Artikel 3 van de afstemmingsverordening.
Nou, de participatiewet is een bespreekstuk. Dat andere is een A-stuk. Ja. Of dat andere eigenlijk.
Centrumregeling.
Ja. Dit is ook huidig beleid. Voortzetting van huidig beleid.
Ja.
Goed, ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de gepleegde inzet.
Ja,
hij heeft in ieder geval anderhalf uur langer geduurd dan gepland.
Bedankt voor het
wachten. Hé, nou hoor je, even de stijl opwekken, dat is gigantisch.